U had een artikel geschreven in het Financieel Dagblad, Nederlandse krant, waarvoor u correspondent in Brussel bent. Dat heet, of dat titelde, Industrie zet CO2-beleid naar haar hand. Het gaat over het CO2-emissiehandelssysteem in Europa dat men heeft. Dus alle grote emittoren die moeten hun CO2-emissies rapporteren. En de totale uitstoot van al die emittoren samen die wordt beperkt. En de emittoren moeten dan ook eind van het jaar of het begin van het jaar moeten ze zogenaamde certificaten binnengeven voor de emissies die ze gerealiseerd hebben. En dat is het huidige systeem. En er verandert daar iets na 2012. Meneer Hekking, kunt u dat misschien even uitleggen, wat er zal veranderen?
Nou, tot en met 2012 is het zo dat de meeste bedrijven de emissierechten die ze nodig hebben voor hun uitstoot, dat ze die gratis krijgen. In 2013 verandert dat voor een gedeelte van het bedrijfsleven. Dan gaan met name energieproducenten, die moeten al de rechten die ze nodig hebben, moeten ze gaan kopen op de markt. En dan moeten ze met andere of op de markt, of ze moeten ervoor gaan betalen, in algemene zin. En ja, dat is eigenlijk zeg maar de grootste verandering zeg maar, vanaf 2013 geldt eigenlijk voor de energiesector. Er zijn nog een aantal andere kleine bedrijfstakken die ook moeten gaan betalen, deels voor hun rechten. Een groot gedeelte van de industrie daarentegen, die zal grotendeels eigenlijk voorlopig niet die rechten zeg maar, moeten gaan betalen vanaf 2013, omdat ze net zoals nu grotendeels gratis zullen blijven krijgen.
Ja. Dus de totale pot van rechten is iets van 2 miljard ton, geloof ik, per jaar, van die grote orde. Dus momenteel, dat zijn de staten zelf, geloof ik, die rechten uitgeven en die dan verdelen aan hun eigen industrie, de chemische, raffinage, cement, dat zijn dan de grote en de stroomproducenten. Mm-hmm. En vanaf 2013 dan, wordt er dan strikte regels, die uitstoot, hoeveelheid uitstootrecht gaat in principe ook naar beneden, meen ik te weten. Maar nu zegt u, ja, ze zullen nog altijd een groot deel gratis krijgen. Hè. En in uw artikel beschrijft u een beetje de geschiedenis tussen 2007, toen we in een roes van de fundar van Al Gore zaten, en hoe we dan tot de uiteindelijke huidige regeling zijn gekomen. Kunt u even uitleggen wat die lobbying dan precies inhield? Want daar hebt u het over, hè?
Ja. Nou, wat ik probeer te beschrijven in mijn artikel is eigenlijk de totstandkoming van de regels zoals die gelden vanaf 2013. En wat ik eigenlijk laat zien of probeer te laten zien, dat is dat toen in 2006, 2007 de wereld nog eigenlijk in de ban was van Inconvenient Truth van Al Gore, dat het aanpak van klimaatverandering die stond hoog op de politieke agenda. En wat er toen in Europa is gaan spelen is dat men zocht naar instrumenten om de uitstoot van broeikasgassen door bijvoorbeeld het bedrijfsleven om die terug te dringen. Duitse bondskanselier Merkel die heeft toen in maart 2007 wilde zich laten zien als een groot internationaal leider op velerlei vlakken. Een van haar speerpunten was het klimaatbeleid. En heeft toen in Europa eigenlijk op een top in Brussel met de Europese regeringsleiders ambitieuze doelen voor de reductie van de uitstoot van broeikasgas in 2020 vastgelegd. Vervolgens is er natuurlijk gekeken van hoe gaan wij die doelen bereiken. En een van de instrumenten ervan daarbij is de emissiehandel. En daarvan is toen bedacht van die bedrijven die krijgen die rechten voor de uitstoot van broeikasgas CO2 krijgen ze nu grotendeels gratis. Maar als we er nou voor zorgen dat ze ervoor moeten gaan betalen, dan krijgen ze vanzelf de stimulans om minder van dat broeikasgas uit te stoten.
Kunt u even uitleggen hoe dat in zijn werk zou gaan? Wat is wat nu geven de staten die rechten uit, die geven ze weg. In de toekomst is het op Europees niveau dat die rechten uitgegeven worden. En ze zouden ze kunnen weggeven, maar als ze ze niet weggeven, ze laten betalen. Hoe zou dat dan in zijn werk gaan?
In principe is het zo dat de Europese Commissie ze straks gewoon eigenlijk verdeelt. Maar lidstaten verkopen ze in feite. Dus eigenlijk de opbrengsten gaan ook naar de lidstaten, die gaan niet naar Europa.
Ja, Europa verdeelt ze aan de lidstaten en die moet ze dan verkopen via een veiling of zo. Hè?
Ja. En het is zo dat zoals ik net zei, van dat met name dan Ja, eigenlijk werkt het zo lidstaten de emissierechten die ze gaan verkopen, die zullen ze bijvoorbeeld zeg maar, op een zeker moment gaan veilen. En dan kan iedereen zeg maar, eigenlijk inschrijven op zo'n veiling of kan ze maar, als ze direct op de markt komen, direct gaan kopen. Die idee daarvan is dat bedrijven zeg maar, door die rechten te kopen, dat er eigenlijk een soort marktinstrument wordt gecreëerd waarmee bedrijven extra stimulans krijgen om hun energiegebruik en daarmee hun broeikasgasuitstoot te reduceren.
Ja, maar dat principe blijft in principe staan, maar u geeft aan dat het verzwakt is, hè?
Ja, dat klopt. Het is zo dat toen in 2007 werd nagedacht over de aanscherping van de emissiehandelsregels. Dat toen in eerste instantie de bedoeling was dat vanaf 2013 veel bedrijven gewoon eigenlijk al hun rechten zouden moeten kopen. Toen zijn bedrijven eigenlijk wakker geschrokken. Ze hebben gerealiseerd dat zou kunnen betekenen dat ze te maken hebben met een enorme kostprijsverhoging. Ten meer ook omdat bijvoorbeeld als je die rechten op de markt brengt, dat er dan ook gewoon bijvoorbeeld financiële partijen daar actief zijn op die markt. Die gaan er ook in handelen. Die zullen partijen opkopen en dan heeft zo'n bedrijf eigenlijk geen zekerheid meer over wat er precies gaat gebeuren met die prijs van die rechten. Nu is dat eigenlijk nog heel eenvoudig. Ze krijgen die rechten gratis en als ze te veel van hebben, kunnen ze die verkopen. Maar die markt is niet heel erg klein. Als die markt op een gegeven moment van 2013 groter wordt, dan krijg je ook zeg maar misschien markt- of koersbewegingen van een emissierecht doordat gewoon financiële partijen groot inkopen. Dus die bedrijven die waren bang voor kostprijsverhoging en die wilden ook zekerheid hebben. Die zijn vervolgens aangeklopt bij de Europese instituties en hebben ze hun zorgen kenbaar gemaakt. En dat heeft bijvoorbeeld ertoe geleid dat er een discussie ontstond over het mogelijke effect dat als broeikasgas, CO2-rechten, als die te duur zouden worden, dat dan bedrijven hun productie uit Europa zouden overplaatsen naar landen die niet zo'n emissiehandelssysteem zouden hebben. Dat heet carbon leakage. Zo is dat begrip gaan heten. Dus eigenlijk het weglekken van CO2. Dus eigenlijk is dat het effect dat je probeert maar de emissies in Europa terug te dringen, maar eigenlijk schiet je jezelf in de voet, want die emissies vinden dan ergens anders plaats.
Ja.
Het idee was dat als bedrijven zeg maar het risico lopen dat ze dus door kostprijsverhoging inderdaad productie overplaatsen naar buiten Europa, dat er dan een soort gebaar gemaakt zou moeten worden naar die bedrijven om ervoor te zorgen dat ze niet weggaan uit Europa, maar gewoon mee blijven doen aan het systeem.
Mm.
En op een gegeven moment is daar toen eigenlijk gewoon van besloten van die bedrijven die dan zeg maar voldoen aan dat begrip carbon leakage. Daar waren een aantal criteria voor. Die bedrijven zullen gewoon vanaf 2013 hun rechten grotendeels gratis blijven krijgen. In ieder geval tot 2020. En vervolgens ontstond een enorme strijd over wie er op die lijst zou komen.
En wat was het resultaat?
Het resultaat is dat enorm veel bedrijfstakken, ook bedrijfstakken waarvan je niet zou verwachten dat die zeg maar op die lijst zouden moeten komen, dat die erop zijn gekomen. En dat eigenlijk maar een zeer beperkt aantal bedrijven in de Europese Unie die verbrandingsinstallaties hebben, dat die maar niet aan carbon leakage, niet aan de carbon leakage criteria voldoen.
Kunt u een voorbeeld geven van een belangrijke sector die hier onder valt, die dus nog altijd zijn rechten grotendeels gratis zal krijgen en die volgens wat u gehoord hebt dat eigenlijk niet zou moeten krijgen?
Laat ik zeggen dat ik geen standpunt inneem of ze wel of niet een recht gratis zouden moeten krijgen. Maar er is bijvoorbeeld een discussie geweest over raffinaderijen. Of die eigenlijk in eerste instantie wilde de Europese Commissie ervoor zorgen dat raffinaderijen vanaf 2013 al hun rechten zouden moeten kopen. En de redenering erachter was dat raffinaderijen, die maken producten, die raffineren aardolie. Is een proces dat je eigenlijk dicht bij de markt doet. Je gaat niet zeg maar bijvoorbeeld heel veel geraffineerde producten bijvoorbeeld uit ver weg halen. Raffineren van aardolie, dat gebeurt vlakbij de markt en vlakbij de gebruikers zo gezegd. Dus je ziet ze maar rond raffinaderijen zien een enorme petrochemische industrie die allemaal die afgeleide producten van het raffinageproces gebruiken. Daarvan was dus de aanname van, omdat we zeg maar niet heel veel van die afgeleide producten zullen zeg maar invoeren vanuit buiten Europa, kunnen die raffinaderijen in Europa kunnen makkelijk de prijs, de hogere kostprijs die ze zeg maar vanwege de emissiehandel zouden krijgen, kunnen ze rustig doorbreken aan hun klanten. Nou, uiteindelijk is toch, de raffinaderijen zijn toch op de lijst van carbon leakage gekomen, omdat de criteria voor het bereiken van die lijst dermate zijn veranderd, zodat ze er toch nog aan dat principe voldeden.
Ja, u vermeldt dan ook dat op het moment dat ze op de lijst staan, is de hoeveelheid rechten die ze krijgen, gratis emissierechten, nog niet onbeperkt. Hè. Ze krijgen die volgens bepaalde normen. Hè. Een raffinaderij of een cementfabriek krijgt per cementfabriek per kilo cement die hij produceert een bepaalde hoeveelheid gratis uitstootrechten. En een zeer energie-inefficiënte cementfabriek zal dan toch nog rechten moeten bijkomen, kopen. En u vermeldt ook dat er ook daar lobbying geweest is. Hè. Wat was precies daar de bedoeling?
Nou, het is zoals u uitlegt. Er zijn heel veel bedrijfssectoren die natuurlijk in zekere zin bijvoorbeeld verschillende, niet zozeer verschillende productieprocessen hebben, maar wel de ene heeft een efficiënte productieproces, de andere heeft misschien wat andere oudere fabriek, heeft dus een minder efficiënt productieproces en verbruikt meer energie. Wat daar gebeurd is op een gegeven moment is van dat soms ook de productietechniek kan verschillen. En uiteindelijk heeft de industrie geprobeerd om ervoor te zorgen dat de richtwaarden op basis waarvan die bedrijven gratis rechten krijgen, om die zo gunstig mogelijk te maken. En dat leidt zelfs binnen industrieën, zeg maar, zelfs nog wel tot discussie. Bijvoorbeeld in de cementindustrie heeft een grote discussie gespeeld tussen bijvoorbeeld Lafarge en Holcim, de Zwitserse cementproducent. Holcim heeft een bepaald productieproces die eigenlijk heel CO2 gunstig is. Er komt relatief weinig broeikasgas bij vrij. Maar Lafarge heeft gewoon een ander productieproces waar meer van dat soort gas bij vrijkomt. En uiteindelijk zie je gewoon van dat als de redenering gevolgd zou worden, zoals de Europese Commissie dat had bedoeld, dan zou eigenlijk Holcim beloond worden voor het feit dat ze weinig uitstoot hebben. En zal Lafarge extra rechten moeten kopen, omdat ze die benchmark, die richtsnoer, niet volledig kunnen gebruiken om een werkelijke uitstoot te dekken. Maar uiteindelijk is de toewijzing of de vaststelling van die richtwaarden, die is op een gegeven moment redelijk afgezwakt in het voordeel van veel bedrijven. De Europese Commissie heeft daar duidelijk water bij de wijn moeten doen. En het leek in eerste instantie een situatie die niet zou kunnen voorkomen, omdat het eigenlijk een heel technische uitwerking was van wat de lidstaten eerder hadden besloten. Maar uiteindelijk zijn de bedrijven er toch in geslaagd, ook via de band van de lidstaten, om die richtwaarden gunstig bij te kleuren voor henzelf.
Ja. Is er binnen Europa, zijn er daar politieke lijnen in te trekken? Want u verwijst op een bepaald moment naar de Europese Volkspartij, waar dan de Ierse rapporteur, Avril Doyle, dan toch voor een strengere lijn was en dat dan door zijn partijgenoten of zijn fractiegenoten een beetje teruggefloten werd. Is dat meer land per land of zijn er ook partijlijnen te trekken in de houding naar gans die problematiek toe?
Ja, ik denk dat het is lastig om één op één die partijlijn te trekken. Ik denk dat je waar je rekening mee moet houden in Europa is dat, om maar eens een voorbeeld te noemen, dat de Zweedse en de Finse regering zullen meer appreciatie en meer begrip hebben voor een moeilijke situatie in de papierindustrie bijvoorbeeld. Omdat er gewoon eenmaal veel papierindustrie en productie is in die landen. Dus dat zijn landen die, het maakt dan niet zo heel veel uit wie er op dat moment in zo'n land aan de macht is, wie dan in de regering zit. Het gaat er vooral om dat zo'n regering heel goed snapt of het nou een socialistische regering is of een liberale regering. Dat zo'n regering heel goed snapt van ja, wij hebben hier een aantal werknemers van de industrie. En die bedrijven moeten wij gewoon daar moeten wij gewoon rekening mee houden met zowel een electorale factor van de werknemers als wel gewoon het feit dat deze bedrijven belangrijk zijn voor onze economie. En wat je ziet, bijvoorbeeld in de discussie waarnaar u verwijst in het Europese parlement, is dat de rapporteur van de EVP van de Christendemocratische fractie kwam uit Ierland, een land dat eigenlijk niet zo heel veel basisindustrie heeft. En die dus eigenlijk een vrij klimaatvriendelijke, tussen aanhalingstekens, of in ieder geval een lijn volgde die de Europese Commissie in feite ook had uitgezet. En die was gewoon duidelijk strenger dan bijvoorbeeld de christendemocratische fractie in het Europese parlement. Als het om de Duitse stroming daarin ging, niet voor ogen had. En de reden daarvoor was heel duidelijk dat Duitsland natuurlijk een land is met wel heel veel basisindustrie. En die bedrijven waren uitermate bang voor kostprijsexplosie door de emissiehandel.
Nu, als we naar de commissie kijken, daar hebben we de commissaris Connie Hedegaard, ja. Die zich bezighoudt met met klimaatwijziging en milieu. En die is, die heeft de neiging om nogal stevige standpunten in te nemen. En dan zegt u, en moet dat toch misschien even uitleggen, dat er daar dat moeilijk gaat met Barroso. En dat er, dan vermeldt u ook die vicevoorzitter, Antonio Tajani, van de partij van Berlusconi. Wat is er daar allemaal gaande?
Nou, de Europese Commissie is natuurlijk formeel een college. Dat betekent dat ze allemaal in collegialiteit hun beslissingen nemen en bij consensus. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat de Europese Commissie een groep van 27 politici is. Die allemaal hun wortels hebben in lidstaten. Die ook allemaal hun banden hebben in die lidstaten. Wat er gewoon gebeurt binnen zo'n Europese Commissie is gewoon van dat Hedegaard is aangesteld als klimaatcommissaris of commissaris voor klimaatactie. Die had ook wat goed te maken, omdat ze natuurlijk bij de klimaattop in Kopenhagen eind 2009 was ze eerst voorzitter van die conferentie. In de tussentijd is ze maar daarvan eigenlijk ontslagen door haar premier, omdat het gewoon niet goed ging. Nou, die klimaattop is ook niet goed afgelopen overigens. Dus die heeft ook het gevoel gehad, ik wil in Europa wil ik gewoon mijn geschonden klimaatblazoen een beetje schoon poetsen. Die wil moedig voorwaarts, die heeft de heel duidelijke ambities. Wat er in de Europese Commissie is gebeurd, is eigenlijk dat Hedegaard heel snel verder wil. En bijvoorbeeld ook een discussie wil en ook spijkers met koppen wil slaan over de verhoging van klimaatambities van de Europese Unie. Maar dat je tegelijkertijd in de Europese Commissie ook ziet dat bijvoorbeeld de voorzitter José Barroso in zijn eerste termijn, die liep tot eind 2009, heel duidelijk klimaat als een van zijn speerpunten zag. Die lifte ook in feite mee op het gevoel dat we een aantal jaar geleden, of dat in ieder geval veel mensen hadden, dat we moeten strijden tegen de opwarming van de aarde. En Barroso vindt dat politiek gewoon nu wat minder interessant. Dus die stelt zich als de voorzitter van die commissie gewoon minder steunend op ten opzichte van zijn klimaatcommissaris.
Maar uit uw artikel lijkt het mij bijna alsof hij niet achter de voorstellen staat van zijn eigen commissie. En dan meer ontvankelijk is voor lobbying van derde partijen, zijn de industrie en staten.
Nou ja, kijk, Barroso is gewoon in dit verband, denk ik, in eerste instantie gewoon een politicus die gewoon in zekere zin probeert beleid uit te rollen, maar tegelijkertijd ook heel goed aanvoelt van hoe de wind waait, als u begrijpt wat ik bedoel. Hij heeft, denk ik, duidelijk beleid voor ogen gehad met klimaatverandering. En dat was niet alleen maar van dat willen strijden tegen de opwarming van de aarde. Maar ook om het Europese bedrijfsleven te stimuleren om energiezuinige technologie te ontwikkelen. En omdat dat uiteindelijk op de lange termijn veel geld kan en banen kan opleveren. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon natuurlijk een politieke realist. Die ziet dat er bij de lidstaten veel meer weerzin is dan een jaar geleden. Tegen zijn ambitieus klimaatbeleid. Ja. En ja, hij is uiteindelijk natuurlijk ook door de lidstaten aangesteld, ook door het parlement natuurlijk, maar ook door de lidstaten aangesteld. En hij snapt heel goed van dat je behoedzaam moet schaken. En klimaatbeleid is nu gewoon binnen Europa ligt het gewoon lastiger dan een aantal jaar geleden. En ik denk dat hij in principe, althans het punt dat ik heb geprobeerd te maken, is dat omdat inderdaad klimaatbeleid in eerste instantie een speerpunt was en hoog op de politieke agenda, niet alleen in Brussel, maar ook bijvoorbeeld inderdaad in Duitsland, in Frankrijk, dat hij toen inderdaad heel snel wilde schakelen en voor dat ambitieus beleid stond, maar dat hij nu gewoon de politieke realist die hij is, ziet van ik ga daar ook niet te veel mijn eigen nek voor uitsteken en mijn klimaatcommissaris te veel verdedigen, want ja, er zijn nu eenmaal andere prioriteiten waar we met Europa verder mee komen.
Zou dat kunnen dat de financiële-economische crisis, de bankencrisis, daar ergens iets voor tussen zit? Dat niet meer zo prioriteit?
Ja, ik denk dat u daarin volledig gelijk heeft. Dat de wereld. Er zijn inderdaad mensen die zeggen van ja, als je het beleid dat zoals dat in 2007 of is voorgesteld, als je dat dezelfde doelen, dezelfde afspraken had willen maken nu. Dan had iedereen, of dan hadden heel veel lidstaten die plannen gewoon direct in de vuilbak gekieperd.
Dat brengt ons wel eigenlijk bij, en daar wil ik ook mee eindigen, met dus die doelstelling zelf die u eerder al vermeldde. Dus we zouden nu, is de doelstelling dat tegen 2020 de uitstoot met 20% naar beneden zou gaan ten opzichte van 1990. En er was sprake van om die doelstelling te verhogen naar 30%. En juist door de crisis is dus uitstoot verminderd, nu al, en zou het makkelijker zijn om daar te geraken. En daar zal de komende maanden, of daar is nu ook heel veel bezig achter de schermen, denk ik, hè?
Dat klopt, ja. Het is zo dat, als het goed is, dat er in maart wordt gesproken over de potentiële verhoging van min 20 naar min 30. Het probleem is alleen dat het politiek draagvlak daarvoor nog steeds heel precair eigenlijk is. En je ziet ook, wat heel lastig is in dit verband, is dat er was altijd al een tegenstelling in hoofdsteden tussen de departementen voor milieubeheer en bijvoorbeeld de departementen voor economische zaken. Dat heeft zich in Duitsland was dat een enorm loopgravengevecht. In Frankrijk was dat idem dito, ook in Nederland bijvoorbeeld. En die strijd die bestaat nog steeds. Vorig jaar zag je de discussie 2030, die heeft Hedegaard onvoorzichtige poging gedaan om ermee te beginnen. Dan zie je dat bijvoorbeeld de Duitse minister van Milieu van CDU-Hausen, Rutschen, dat die eigenlijk heel positief staat ten opzichte van dat unilateraal verhogen van het reductiedoel. Maar zijn collega van de FDP, minister van Economische Zaken Brudele, die stapt dan direct op de rem. Nou, datzelfde effect zie je, heeft zich voorgedaan in Frankrijk. Ook grote ruzie over geweest binnen de Franse regering. En Hedegaard die probeert toch verder te komen met die discussie. Maar ik was deze week in Hongarije bij het Hongaarse EU-voorzitterschap. En de premier daarvan die maakt gewoon duidelijk van ja, deze discussie die zullen mensen misschien willen voeren. Maar er is geen meerderheid van lidstaten die van 20% naar 30% reductie in 2020 wil. Dus wij gaan ons daar niet echt al te druk over maken.
Ja, maar het lijkt mij, van wat u zegt, lijkt het mij meer intern binnen de lidstaten dat er discussie is eerder dan tussen verschillende lidstaten. Of is dat niet juist?
Nou, er is natuurlijk ook tussen lidstaten onderling is er natuurlijk ook gewoon discussie. Je ziet heel duidelijk dat bijvoorbeeld landen in Oost-Europa, dat die eigenlijk continu sterk overtuigd moesten worden om die klimaatdoelen te omarmen. Behoren sowieso dus eigenlijk al tot lidstaten die niet graag willen. En dan vervolgens krijg je er zijn eigenlijk maar een aantal landen die eigenlijk werkelijk bereid zijn om ambitieus beleid verder te ontwikkelen. Een daarvan is Groot-Brittannië.
Ja.
Vroeger was dat ook Nederland, maar de nieuwe regering is denk ik, de nieuwe regering Rutte in Nederland is ook minder ambitieus op het gebied van het reduceren van de broeikasgasuitstoot. Duitsland is nog immer verdeeld, zou ik willen zeggen.
Ja.
Maar het is niet alleen maar een discussie over lidstaten intern. Het is duidelijk ook gewoon dat je een kopgroep hebt van landen die toch nog wel vooruit willen met de klimaatverandering aanpakken. En je hebt gewoon een grote groep landen die daar absoluut niks van willen weten. En de belangrijke lidstaten zoals Frankrijk en Duitsland, die zitten in Spanje toch ook, die zitten daar ergens een beetje middenin. Maar die kampen dan weer met die interne verdeeldheid waar we het net over hadden.
Ja. Dus binnen een maand of twee worden dan knopen doorgehakt waarschijnlijk, maar de kans zit er dik in dat het blijft zoals het is.
Ja, ik denk dat er over een maand of twee in maart dat er geen knopen worden doorgehakt, dat de discussie dan weer verder zal gaan in de openbaarheid. Maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat Europa op zeer korte termijn besluit om de reductiedoelstelling te verhogen naar min 30%.
Ja, oké, wel, we zullen daarmee afsluiten. We zullen ons gesprek via onze weblog beschikbaar zijn en daar zal ik u dan een mailtje voor doorsturen.
Oké.
Dank u wel, Hendrik Hekking van het Financieel Dagblad Nederland in Brussel. Tot ziens.
Tot ziens.
Dag. Zo. Ik wil het toch nog even over die raffinaderijen hebben, Jan.
Ja, uw specialiteit.
Wel ja, het is. Ik denk als je het in volume bekijkt, zal dat wel kloppen dat de raffinaderijen meestal in een
Kijk naar Antwerpen.
In een omgeving, dat is de output van de raffinaderij van Antwerpen. Maar het is wel zo dat in de zomer bijvoorbeeld, dat er heel veel benzine naar Amerika gestuurd wordt.
Ah ja.
Ik ben op een raffinaderij in Indië geweest, de grootste ter wereld, 1,3 miljoen vaten per dag. En die,
Indië?
Ja,
dat is toch wel merkwaardig.
Wel, en een van de twee raffinaderijen, zijn twee complexen. En een van de twee is zuiver als export bedoeld. En die krijgen daar speciale belastingsvoordelen voor en zo.
Van waar komt die olie?
Ah, die komt dan uit het Midden-Oosten of uit van overal. Overal waar ze kunnen.
Naar India gepompt? Of,
Wel, met tankers.
Met tankers. Ja.